2. En zo verdween ze. En niemand anders dan ik op de heide. Ik ben op de bank gaan zitten, op de rand. Het licht veranderde en het begon te waaien. Lichtjes, geen storm. Net genoeg om de 99 appels in de boom een beetje te laten bewegen. Zo zit ik lang in de gelijkmatige, nauwelijks hoorbare wind. Zo zat of heb ik daar gezeten. En op een gegeven moment zal ik, nadat ik een tijdje met mijn lippen heb gepreveld, ook luidruchtig geworden zijn. Jullie voorvaderen, jullie houden me flink bezig. Wanneer laten jullie me eindelijk met rust? Hoe komt het toch dat jullie onophoudelijk verschijnen? Niet alleen in mijn dromen, die in tegenstelling tot de meeste andere dromen echter zijn dan het huidige moment. Nee, de hele dag door. Een oudere vrouw met hoofddoek grabbelt bij de kassa in de supermarkt, of waar ook, langdurig naar het kleingeld in haar beursje. Mijn grootmoeder graait zo mogelijk nog langer in haar spaarsok of spaarsokken. In de bus, of waar ook, zit voor mij een helemaal niet zo oude man met een iets te kleine hoed op zijn hoofd die oplaat. Plotseling neemt mijn grootvader zijn hoed af en dan zie ik onder zijn plakkerige zweethaar en onder het eeuwige bleke voorhoofd met de moed van de hoedband de eeuwige gebruinde nek, gerimpeld als een netwerk van louter ragfijne 5- en 6-hoeken. Geen vierhoek te bekennen, vreemd. En al helemaal geen vierkant. Vreemd. Op de televisie of waar ook is een jong oorlogsslachtoffer uit een Arabisch of welk land ook onderweg naar de grafkuil. De jongste van onze familie. In een Iers café of waar ook de reproductie van een schilderij, van een mis in een boerderij. Een tafel omgetoverd tot altaar en op de achtergrond van de kamer het dressoir met de gebloemde koffiekopjes. Daarnaast de boterstamper. En tussen de priester voor het altaar en de stamper daarachter onze volledig verzamelde familie. Zo voltallig als ik destijds nooit heb gezien. En ieder van hen zo ademloos begeesterd, alle ogen gericht op de altaartafel, kelk, priester, zelfs op het heilige boek, wat de verhalen van mijn moeder nogal tegensprak, en bijna de inzien toch niet. Alweer vreemd. In een western, of waar ook, de muziek zet in om te dansen en zij daar dansen en hoe. Zij daar maken muziek om op te dansen en hoe. Zij daar horen allemaal bij ons. Ook de stuntels, ook de zuurpruimen. Zelfs wanneer het er niet eens 7 zijn, maar 70. Maar even terug naar de voorvaderdromen. Hoe zei ik het, dat ze werkelijker zijn dan wat ook? Nee, werkzamer. Mooi woord trouwens, werkzaam. In hoeverre werkzaam? Gebiedend. In hoeverre gebiedend? Ik moet iets, wat moet ik? Aan het nageslacht doorgeven? Een te groot woord en onwaar bovendien. Nee, er bestaan geen grote woorden, alleen op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Mijn voorouders eren, dat doe ik toch al, maar daarover gaat het niet. Ze naspeuren, ze aan het woord laten, ze dansend op laten komen zoals ze vroeger geschilderd werden op de friezen van de Sloveense bijenkasten. Ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet. Wat ik weet, ik moet iets. In ieder geval bezorgen jullie me van tijd tot tijd een slecht geweten, mensen. Slecht geweten, hoezo? Vanwege mijn ondankbaarheid. Heel erg lastig zijn jullie voor mij, mensen, van tijd tot tijd. Anderzijds, als jullie dan een tijd lang niet verschijnen, overdag niet, nog in mijn droom, speelt mijn slechte geweten weer op. Alleen dan zo. Wat heb ik toch fout gedaan, mijn beste mensen, dat jullie je niet meer laten zien? Wat heb ik misdaan dat mijn voorouders me hebben laten vallen als een verloren zoon of als een stinkende aardappel? Mijn spelmoeder, zonder jullie geen spel. Wie speelt er met me? Kom terug, geef me iets te doen, daag me uit, kietel het uit me. Laat me niet alleen in deze kalmte die geen kalmte is. Zoals gevraagd betreedt mijn moeder na het horen van mijn oproep het veld, de heide, de steppen. Ze komt me nog steeds heel jong voor, alleen is ze niet meer het kittige jonge boerenmeisje zoals in de vorige scène. Kwispelend, zoals ze het hier in de omgeving noemde. Kwispelend komt ze me voor. Stads los haar in tegenstelling tot de net nog ingevlochten haarkroon om het hoofd. En bij kwispelend past ook het vosje rondom haar nek. Met de vossenkop en de glasogen die fonkelen zodra ze op hoge hakken klikklakkend, bijna had ik gezegd flikvlooiend, in de rondte draait. Ze zijn behoorlijk hoog, haar hakken, en veroorzaken behoorlijk wat lawaai. Ook tochtwind, waardoor de 99 appels in de heideappelboompje letterlijk beginnen te rammelen, alsof alle zaden plots loszitten in de klokhuizen. Of heb ik me vergist? En die jonge vrouw daar, die alsof ze het heeft ingestudeerd tegen het boompje leunt. Dat is helemaal niet mijn moeder. Ben ik nu op leeftijd van de bank opgesprongen en met grote passen op haar afgestapt? Hoe dan ook, ik aarzel en vraag dan, wie bent u? En de onbekende antwoordt,
je mag één keer raden, oudje.
Mijn moeder.
Hoe heb je me herkend?
Aan uw stem, waarde moeder. Zonder accent en zonder dialect.
Dat komt misschien door het toneelspelen destijds, voor de intocht van de Duitsers. Ook al waren we maar een amateurgezelschap en de stukken die we opvoerden simpelweg onze volkssprookjes en speelden we niet in een theater, hoogstens in de parochiezaal, maar meestal ergens in een schuur of op de deel. Wel altijd voor een volle schuur of deel en soms bij mooi weer ook buiten in de open lucht, op het veld, altijd voor een vol veld. Of ook hier buiten in Jouwveld bij de appelbomen, altijd vol appels. En voor de Duitse intocht was het bijna altijd mooi weer.
En ik? Waarde moeder, ik zou u ook hebben herkend, ook zonder uw stem. Hoe u zich ook vermomd, als Spaanse met oorringen, zoals op de koffieverpacking bij ons thuis. Als sterrenactrice in een UFA-film. Als piratenbruid in een film met Errol Flynn. Als Baltische bruid met het hoofd van uw in het ravijn gevallen geliefde op schoot. Als dienstmeisje in het Duitse Rijk. Als wreekster, als tuinierster, als moordenares, ook de mijne. En zelfs van top tot teen veranderd in de gestalte van een bontgevlekte, wit gewimperde koe zonder hoorns, veranderd in een versleten hakblok, in het klaverbladpatroon in het houten scheidhuis bij ons thuis, in een bol bliksem die inslaat in ons godvergeten gat.
Nadat we als van oud samen op de bank zijn gaan zitten, vraagt mijn moeder, hoe gaat het met je, zoon?
Mag niet klagen.
Ja, klopt, klagen kon je van kleins af aan al niet. En hoe is het met de vrouwen?
Bel Pacific, ze houden zich rustig.
En je tuin?
Bel Paisen, prachtig land. Alleen de kersenboom krijgt te weinig zon. De kersen zijn klein en zuur.
En kijk je nog steeds zoveel voetbal op de televisie en schreeuw je daarbij in je eentje het hele huis bij elkaar?
Ik kijk geen hele wedstrijden meer, ook de finales niet. Hoogstens een helft en niet eens de tweede. En schreeuwen doe ik daarbij nog steeds. Alleen niet meer binnenshuis, altijd ergens in een café met een stuk of wat vreemde. Ze zijn goed voor me, het doet me goed. En nog steeds ben ik voor de verliezer.
En wat lees je nu? Nog steeds die zwarte raven waarbij het boek uit je hand valt, omdat er niets dan onheil in wordt uitgekraamd, dat mijn leven toch al genoeg beheerst.
Ik lees sinds lang alleen nog maar geschiedenisboeken.
En sinds wanneer interesseert mijn zoon zich voor de wereldgeschiedenis?
Ik lees over de geschiedenis van onze streek en onze mensen hier, voor zover men die kan herleiden.
Dat is niet ver. En wat brengt het lezen je? Wat baat het? Wat kun je ervan gebruiken?
Baten? Niets. Gebruiken? Heel weinig. Het maakt je hulpeloos. 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 Was ik ooit een innig lezer, dan ben ik nu bij de streekgeschiedenis een dramatische. Hulpeloos dramatisch. Want hoe is het mogelijk de geschiedenis te dramatiseren? Of misschien toch niet zo hulpeloos. Ik lees onze geschiedenis en zet me er tegen af.
Maar waarheen?
Ja, ergens anders heen. Misschien de open zee op.
Of het moeras. In een poel. In de gierput. Waar je verdrinkt. Zoals ik het zie, ben je dan nog steeds naar elders onderweg met je lokale expedities. Maar hopelijk zijn ze niet meer zo gevaarlijk?
Jawel, ze zijn nog steeds gevaarlijk. En zo moet het zijn, moeder. En weer een zwijgen van beide kanten. Daarop ik. Je hebt het over destijds en toen. Het ontbreekt ons aan ooit en eens. Hoe komt dat? Wat is dat voor een tijd waarin wij twee hier op de bank in Jouwveld zitten? Welk jaar? Wat is er inmiddels gebeurd? Ik tegen mezelf. Ach, net als destijds de feuilletons in de kerkblaadjes met de titel Wat intussen gebeurde. Moeder op de bank met opgeheven hoofd zonder me aan te kijken.
Wat intussen gebeurde. Mijn broers hebben in de oorlog voor een groter Duitsland gevochten. Dat ook bij ons, zeker alle drie, zelfs Gregor, de eenoog werd gedwongen mee uit te rukken. Wat zeg ik, moest. Soldaat worden, een marconist of wat dan ook. In ieder geval mag hij nog niet voor zijn nieuwe vaderland met een wapen in de hand vechten. Hij schrijft mooie brieven naar huis uit Holland, waar geen front is. Eindelijk eens geen bergen, geen Zoutbergalpen, geen Obier en geen Kosciuszka, geen Karawankgebergte, geen hemelversperrende Triglav of Draaikopf. Weiland naar weiland tot aan de zee. De zee, de zee. En de lucht boven Delft en de tulpenvelden van Haarlem en de mollige koeien, die uiers. Holland is het land van melk en honing. Ze springt op en doet haar afwezige broer na. En de vreugde van de bewoners vanwege onze zegerijke troepen. Mensen als wij konden van de Hollandse vreugdekreten en andere klanken ver van de Balkan maar geen genoeg krijgen. En dan de meisjes met zulke grote ogen, zulke mooie dat mijn melkoog hun ontgaat. Anders dan alle meisjes bij ons thuis. En stellen jullie je mij vreugde voor, lieve ouders en zussen, wanneer ik in het bevrijde Holland op een verlofdag uitgerekend tegen een boom oploop, die wij op de fruitteeltschool in het eindelijk ook bevrijde Joegoslavië als de koning van de appelbomen hebben leren kennen, die de allerhoogste klasse van alle appels draagt. De marktleider onder alle appels, de donzige boskop. De Boskopski Kosmatsch. Ja, de boskop. Ik moet eigenlijk boskoop zeggen. Zoals de naam het al aangeeft, afkomstig is uit Holland, uit het dorp Boskoop. En voor zo'n boom heb ik hier eindelijk in zijn natuurlijke omgeving staand mogen salueren. De kaarsrechte, door geen westenwind buigende stam en de kroon, die na elke blikseminslag onverweld verder tot piramide uitgroeit. En dan de donzige vruchten, die bij ons thuis zeker nog donziger zouden zijn. Bloedrood, gemarmerd aan de zonzijde, die worden niet rimpelig van buiten, nog rot van binnen. En stel het je voor, deze Boskoopski, die blijven goed. Ze blijven zeker stevig en vet en gemarmerd tot aan Pasen. Blijven misschien wel goed tot aan het einde van de oorlog. Do koncha vorsne. Ze wisselt, onverwacht van toonhoogte. Nasne bodo otvadili slovenschine. Ze zullen ons de Sloveense taal niet afleren. Meer nog dan vroeger zullen we onze moedertaal eren. Wat onze moeder ons gegeven heeft, zal niemand ons afpakken. Wat we zijn, dat zijn we. En niemand kan ons voorschrijven, je bent een Duitser. Kar, smo, to, smo, nietje, nam, ne, more, pret, pisati, ti, se, nemets. Het is een vredetijd. Het liefst zou ik alles andersom doen. Een oogje dichtknijpen, zeggen jullie. Dat zou voor mij met maar één oog bitter zijn. Als ik dood ben, dan zal ik het jullie laten weten. Wat je niet verwacht, gebeurt toch. Dat is mijn hoop. Ellendig, zoals de tijd verstrijkt. Het enige goede. En zo groet jullie liefhebbende zoon en broer, Gregor.
Moeder zal dan weer naast me zijn gaan zitten. En weer zullen we daar in het open veld gezwegen hebben. Uiteindelijk vroeg ik... Heb je de hele brief uit je hoofd geleerd, moeder?
Moeder... Ik ken alle veldpostbrieven van Gregor uit mijn hoofd. En ook de twee van Benjamin. En ook die ene van Valentin. Hoewel daar nauwelijks iets memorabels in stond. Of toch, hè, waarom ik mezelf dat heb aangedaan. Het was een wens. En daarna werd het een genot. Ik wilde de verre berichten van mijn broers voor mezelf naspelen. Zoals de sagen en legenden destijds toen ik in het amateurgezelschap speelde. En niet alleen de berichten, ook de taal van mijn verre broers. Die nergens anders gesproken wordt. Onze tongval. Die vaak iets heel anders bevat dan de woorden zelf. En waardoor we elkaar herkennen. Onze tongval. Dat is toch bij God, of wie ook, de meest waardevolle van al onze manieren van doen. Daarmee zijn we tot nu toe toch altijd goed voor elkaar geweest. Zelfs toen er nergens anders meer iets goeds te vinden was voor ons. Ik voel de noodzaak om onze manier van spreken na en voor te doen. Of dat liefde is voor de mijne of voor onze taal, dat weet ik niet. Alleen is toneelspelen hier al jaren verboden en niet pas sinds de oorlog uitbrak. Onze amateurtoneelgezelschappen zijn opgeheven. En verder ook onze koren, wat je wel terecht zult vinden, zoon. Je hoeft de komende tijd bij geen enkel koor bang te zijn voor de tremolo van je moeder. Daarvoor in de plaats zijn er intussen heel andere tremolo's en heel andere om bang voor te zijn.
En ik, nog een keer. Welk jaar na de geboorte van Christus moet ik me hier nu voorstellen? En wat is er in die tussentijd met onze familie gebeurd? En moeder?
Laten we zeggen dat dit het jaar 1942 is. Laat in de zomer, net als 6 jaar terug, of vroeg in de herfst. Het graan binnengehaald. Zelfs de ashtna, de boekweit, verboden woord, onze verboden taal. En het vee nog op het veld. Sinds 3 jaar wereldoorlog, hier in de omgeving nauwelijks merkbaar. Behalve door het ontbreken van jonge inwoners. Daarvoor in de plaats wel onnoemelijk veel jonge dansers van elders. Onze Benjamin als gewone infanterist ergens in het oosten. Maar hij is nog niet naar de frontlinie opgeroepen. Nog niet. Op de enige foto zit hij met zijn uniform en zo op een zogenaamde waffenraad. Fiets. Startklaar zo te zien. In werkelijkheid zit hij erop als een aap op een slijpsteen. Als deze uitdrukking je nog iets zegt. En opnieuw is de moeder van de bank opgestaan en speelt ze haar afwezige tweede broer na.
De oorlog heeft Benjamin tot nu toe alleen maar goeds gebracht. Hij is, zo schrijft hij naar huis, dankzij de oorlog volwassen geworden. En licht schuw als hij vroeger was, heeft hij op de toendra de zon leren kennen en leren waarderen. Na 3 maanden te zijn weg geweest, schrijft hij, is er vandaag teruggekomen. Het eerste zonnetje sinds de 17e november. Hoera, de zon! En bovenal walgt hij nergens meer van. Rijst de pap een van mijn lievelingskorstjes. Aangegroeide oorlelletjes van een kameraad, om te kussen. Zwemvliezen tussen de vingers van een andere kameraad, het licht schijnt er doorheen. En de stem van de opperwachtmeester, oproep voor de veldmis. En de stronthopen in de latrinekuil, herinneringen aan de oorlijke krulstaartjes van de zwijntjes thuis in de varkensstal. Dag- en nachtmarsen van 50 kilometer, nee maar problema. Omgerekend naar werst zijn het er beduidend minder. Trouwens, werst kunnen zeggen in plaats van kilometer. Dnepr, Don, Wolga, Amur in plaats van Gurk, Glan, Geil en Lavant. Voskeresje in plaats van verrijzenis. En ook beleef ik inmiddels plezier aan zingen. Ik ben in onze kolonne zelfs voorzanger. Heb bij het eten vorderen in de Russische dorpen mijn stem ontdekt. De oorlog, die heeft me tot tenor gemaakt. En jullie? Jullie zouden je kleine broertje met die twee linkerbenen eens moeten zien dansen. Ik dans hier in het veld met een meisje, staat de vonken eraf spatten. Er is geen meisje dat onze volkstaal niet liever heeft dan de gebruikelijke oorlogstaal. Geloof het of niet, Sonja, Natasja, Asja. Jullie merken het, de oorlog heeft een dichter van me gemaakt. De omgeving rond ons Jaunveld heeft eindelijk de dichter die jullie sinds de laatste ijstijd hebben moeten missen. Ook wanneer zijn afwezigheid over het algemeen onopgemerkt is gebleven. De dichter, ik. En als het mogelijk was, zou ik al mijn veldpostbrieven aan jullie op witte berkenschors schrijven. Waarop de regels zelf al een gedicht zijn. En moeder wisselt onverwacht weer van toonhoogte. Leest als het ware tussen de regels. Aan berken ontbreekt het ons in Rusland niet. We zijn allemaal zo slank als berken geworden. Slank is de nieuwe mode. Marcheren, marcheren, tot het ons wit voor de ogen wordt. Wit overdag, wit in de nacht en weer wit overdag. Marcheren, marcheren, aan de lege regels op de berkenschors. De lege regels op de aardappelakker. De lege regels op het kool- en bietenveld. De lege regels van de duizenden lege dorpen voorbij. Tot we voor de lege regels alleen nog lege regels zien. En op en tussen en achter al die lege regels geen op, geen tussen en geen achter meer. En geen wereld. Of ooit nog de goede oude tijd terugkomt. Ja, de goede oude. De goede. En zo groet ik jullie, jullie toendra jongelin Benjamin.
En daarop dan moeder, alsof ze geen toneel meer speelt. Ja, zonder de oorlog hadden we elkaar nooit geschreven. Zonder de oorlog zou ik geen woord op papier van mijn broers kunnen vasthouden. Ah, oorlog. Wordt geprezen, oorlog. Dankzij jou hebben mijn broers wat van de wereld gezien.
Toen zwegen moeder en zoon weer. En daarop is de jonge vrouw naast me onaangekondigd opgesprongen en naar de rand van het steppenveld getrippeld. En net zo plotseling wendt ze zich daar tot een voor mij tenminste onzichtbaar iemand.
Ziek Heil, opperstormleider. Het verheugt ons je in ons midden te hebben. Prachtig opgewreven zijn je laarzen. Proziem, doe dan, zodat ik echt bang van je word. Onderstormsoldaat, mag ik naar jouw bruine kant stormen? En dat je jouw schot niet in je eigen achterland lost. Hitro, haast je en reik ons je hand voordat het leger misschien over de heide stormt naar je laatste Rosa, Roos.
Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Een stem vanuit de richting waarnaar mijn moeder sprak, waar vandaan ook anders, die in vloeiend hoogduits terugspreekt.
Daar heb je je volkssturm, vrouw Untermens. Leer eerst maar eens Duits. Jouw dekmantel, perfect, respect. Gekleed als Eva Braun met het kapsel van Heidemarie Hattheyer. Zelfs je stem. Niet net als die van Zara Leander, maar ook niet als die van Lale Andersen. Maar toch, nou, de naam schiet me nu niet te binnen. Je taal, die heeft je verraden. Taal? Laat me niet lachen. En klets je er niet uit door te zeggen dat je niets wist van de hier geldende verordening die Duits spreken in het openbaar verplicht. Hoe durf je te beweren dat dit geen officiële plek is? Waar haal je het lef vandaan om in Untermenschkoeterwaals tegen de Duitse staat te raaskallen? Over de Würzen pas met jou, holder de bolder met jullie over de Hoensrukheuvels met jullie laag bij de grondse hunnehonden. Weg met jullie, naar beneden, naar de Triglav, naar de Trigon, naar het Trasimeense meer, naar de Tuareg, zodat wij moedertaalsprekers eindelijk onder elkaar kunnen zijn.
De stem stokte en pas toen merkte ik dat wie daar gesproken had mijn bloedeigen moeder was, een soort buikspreekster. De jonge vrouw is naar mij, haar bejaarde zoon, teruggewaggeld. En toen op een afstandje op het uitgestrekte, lichtglooiend heideveld blijven staan. Ik heb haar over mijn schouder toegeroepen. Waarom stop je met de vijand na te doen, moeder? Al geruime tijd mis ik een tegenstander in ons verhaal. Eentje die de boel door elkaar husselt en verwarring zaait. Of die pijnlijke vragen stelt. Die niet zijn bek opentrekt, maar een keel opzet. En iemand zoekt om te verslinden. Moeder draait haar hoofd naar me toe en zegt, met ogen van een vos en van haarzelf.
Maak je geen zorgen, zoon. Geduld, wat nooit je sterkste kant was. De tegenspeler of tegenspeelster, ze zijn vanaf het begin af aan de bedoeling geweest. En ik, hoe weet je dat? En moeder, ik weet het niet, ik vermoed het, ik voorvoel het. En ik voorvoel dat ze uit onze eigen gelederen zullen komen. Uit onze eigen stam. Misschien zelfs ons eigen huis. In de loop der gebeurtenissen zal het je allemaal duidelijk worden. Het kan zijn dat ook ik me op een dag niet eens zo ver weg aan de andere zijde bevind of me gewonnen heb gegeven. In mijn eeuwige hoogmoed en mijn eeuwige blijdschap die me altijd al aanspoorde om te geloven dat we bij elkaar horen. En dat we goed voor elkaar zijn. En dat in de regel, oorlog of geen oorlog, alles hier op aarde goed is. Vreemd, sinds ik leef was ik nog nooit treurig. Hongerig, wel, half bevroren, wel, verdwaald in het bos, wel, gebeten door een hond, kijk hier, wel, mijn ribben ingetrapt door een paard, hier en hier, wel, bijna een keer doodgetrapt door een koe, hier en hier en hier, wel, door een hoornaar tussen mijn ogen gestoken en een maand lang blind geweest, niet alleen aan één oog, wel, maar treurig geweest, nog nooit. Eigenlijk tegen natuurlijk, toch? Daarentegen mijn eigen eeuwig treurige zus. Mijn wenkbrauwfronster. Erger dan treurig. Ook wanneer ze helemaal geen reden toe had. Maar ze vond bijna altijd wel een reden. Jij met je blijmoedigheid, snauwt ze me toe. Alsof een lachenbek alleen maar haar vijand kan zijn. Inbeelding van een vijand, ja. Maar soms gebeurt het dat uit zo'n fantasie een echte vijand naar voren springt. Het zou heel goed kunnen dat ik hier nu op het punt sta een vijand te worden. En niet alleen van mijn sombere zus. Een blik in de spiegel is genoeg. Mijn kleren, mijn nieuwe kapsel, de mascara, de lippenstift. De vijand van de familie. De stam, dit volk hier. Ik, vreemd zeg, dat zelfs deze verschrikkelijke gedachte me niet eens verdrietig maakt. Ik, ieders vijand. Oh, vreselijk. En toch staat het mijn levenslust geen moment in de weg. Dus het is mijn levenslust die me in de oorlog tot vijand maakt. Ik weet het niet. God mag het weten. Het verbaast me dat ik niet verdrietig ben. Zal het me duidelijk worden in de loop van de gebeurtenissen?
En weer volgt er een zwijgen. Dan draait mijn moeder zich toe naar de plek waar ze net daarvoor haar stem vandaan liet komen.
Degene wiens stem ik daar imiteerde, was de vijand niet. Het was zeker een heel kwaadaardig iemand, maar ik ervaar hem niet als onze tegenstander. Hij is er niet geschikt voor. Hij is onze geschiedenis niet waard. Ja, goed gehoord. Niet waard. Als ik het zou kunnen, zou ik hem simpelweg uitlachen, net als zijn superieuren tot aan de hoogste overste, hoog daarboven in zijn jachthondenkennel in het Zwerkengebergte. En de hele omgeving zal beamen dat ik een meesteres in uitlachen ben. Ik heb het al bij menigeen uitgeprobeerd, maar daar werkte het niet. En wat betekent dat? Het heeft de betreffende persoon met de staart tussen de benen doen afdruipen voor even, maar het maakte het voor mezelf niet makkelijker. Ik voelde me dus toch bezwaard. Ik? Vreemd. Alweer. Wat je door praten niet allemaal kunt ontdekken. Had ik mezelf door hem uit te lachen willen bevrijden? Ik? Bevrijdend? Niets ervan. En daarom ben ik gaan buikspreken. Niet gepland. Elke keer dat de marionetten met hun knuppels kriskras in de rondte slaan, komt het uit mijn buik, die eigenlijk voor iets anders bedoeld is. Buikspreken, naapen. Wat bevrijdend is dat als je alleen bent. Ben ik dan eenzaam? Vreemd. Wat je door te spreken niet allemaal kunt ontdekken. Naapen, als een verlossing, in het moment. Natuurlijk snappen jullie, zulk naapen werkt alleen wanneer het terloops gebeurt. Zodra ik het opzettelijk doe of het me van tevoren voorneem, dan gaat het niet. Het snijdt dan geen hout. Zulke nabootsing deprimeert me des te meer. Depressie is ook in het spel, in de luchtige vroege herfst van 1942. Vreemd. Zal het me in de loop der gebeurtenissen allemaal?
Het laatste mompelde moeder vooral in zichzelf. En tot slot dan, als ik het goed gehoord heb.
Destijds, bij ons toneelspelen, was er geen sprake van iemand nadoen. Het was ook nog niet nodig, zoals nu in de oorlog. Het te midden van al die vreemde en kwade spijkerschoen, zweepslag en geweerkolfstemmen.
Weer een zwijgen? Daar is deze keer geen tijd voor. De zus van mijn moeder, de in het begin Ursula genoemde, werpt zich er namelijk tussen. Gekleed als varkenshoedster met traditionele klompen en zo, valt ze de andere vrouw, die in stadse kledij, ogenblikkelijk aan. Aan de haren trekken, stokslagen, ook al is het maar in de lucht, wegduwen, stompen, pootje lappen, op de grond gooien, allemaal zonder geluid. Pas daarna laat de landarbeidster zich horen. Ze richt zich tot de meteen weer opgestane.
Dit heb je verdiend, omdat je iemand van daarbuiten hebt toegelachen. Dat je er met een ander van doorgaat. Terwijl ik hier in het stro achter de geitenstal slaap, rollebol jij met je rein Duitse geitenbok in het tweepersoonsbed van Hotel Tigerwiert. Terwijl je ouders zich thuis alleen maar uitsloven, aan de rand van de afgrond, aan de rand van de wanhoop, over de drie in het Derde Rijk onder dwang gerecruiteerde zonen, zitten jullie twee in Strandbad Mitte in Berlijn te kijken naar hoe de sigarettenrook van jullie twee sigarettentipjes naar de Rijksmeren, Wörthersee, Ossiacherzee, Turnerzee en Kuitschagerzee kringelt. Terwijl onze broers in Holland, daarboven in Noorwegen, daar verderop in Rusland, niet alleen het praten werd verboden, maar ook het zingen in onze taal. Anders zo van levensbelang, de steun in tijden van nood, onder dreiging van arrestatie, de bariton van de een, de tenor van de tweede, de bas van de derde. Neurieden jullie twee knapperts daarbinnen aan de tafel van het officierscasino, de Habanera. En je fluit voor hem het witte vlierstruiklied tegen zijn aangegroeide oorlelletje. En hij smacht en smakt en kwijlt je van zijn kant het witte seringenlied door je vodden heen tot op je huid. Hoe kon je zomaar vergeten wie je bent? Wie zijn wij hier? Wat stellen we voor? Wat is onze plek op aarde? Heb je ons verraden? Erger nog, je vergat ons, mooie zus. Zocht de liefde zoals altijd in een vreemde taal in een ander land. Maar waarom? Waarom?
Terwijl de maagdelijke zus zo praat, zijn de ouders, mijn grootouders, naar voren gekomen. Dit keer in een boerenkloffie, schort, rubberlaarzen enzovoort. Ze zijn duidelijk ouder en lijken intussen ongeveer zo oud als ik ben, hun kleinzoon. Grootvader heeft in elke hand een brief, klaarblijkelijk veldpost, klaarblijkelijk ongeopend. Ze hebben allebei stilzwijgend geluisterd. Wat ze daar horen schijnt nieuw voor hen te zijn.
Heel toepasselijk vraagt vader dan, klopt het wat je zus zegt? Is het waar dat jij met een van de anderen bent?
Ja, ik ben met iemand van de anderen en hij is met mij.
Wat betekent dat?
Ik hou van hem en ik geloof dat hij ook van mij houdt.
Geloof je dat? Liefde? Dat woord wil ik niet horen. Tot nu toe heeft niemand bij ons hier over liefde gesproken. En zolang ik het voor het zeggen heb, mag ook niemand zo'n woord in de mond nemen. Liefde. Liefde niet en liefbezen niet.
Lieve moeder, lieve vader, dan zeg ik het anders.
En ze knoopt haar wijde lange jas open. Een flinke, uitpuilende buik. Waarop vader en de maagdelijke zus naar achteren stappen. Terwijl de moeder, mijn grootmoeder, naar voren treedt zonder iets te zeggen. En ik ben van de bank in het midden van het heideveld opgestaan, ook zonder iets te zeggen. Waarop moeder, de mijne, me wenkt dichterbij te komen. Wilde jij niet altijd al gefilmd worden, mijn zoon, met terugwerkende kracht? Als volwassene, als kind, als zuigeling en verder terug, nog tot voor je geboorte? Hier heb je je film. Kijk, hier mijn buik, jij. Waarop ik kijk. Waarna de zwangere me maand, leg je hand erop. Waarop ik terugdeins. Waarop grootvader zegt, als dat zo is, waarop de sombere zus vraagt, waar is dat gebeurd? Waarop mijn moeder antwoordt, gebeurd in de late lente, Vigredi, tussen de vlier en de seringenbloei, tussen middernacht en 4 uur in de ochtend, in Tieker werd of waar we ook heen gingen en verbleven. Liefde, mijn bestemming. En iets mooiers dan mijn buik heeft ons Jaumveld alleen op Sint Juttemus gezien.
We zwijgen weer. En dan gaat grootvader naast me op de bank zitten en wenkt ook de dochter die mij in haar buik draagt plaats te nemen. Hij opent een van de brieven en geeft die haar te lezen. Ze noemt eerst de naam van de afzender, Valentin. En pas wanneer ze de brief stil en voor zichzelf gelezen heeft, hij is helemaal niet lang, leest ze hem aan de rest van de familie voor. Dit keer zonder de stem van haar broer te imiteren of hem te zijn, en zegt vooraf, vreemd. De grote vrouwenverslinder is de enige van onze broers die niet over een oorlogsbruid schrijft. Mijn lieve familie, het gaat uitstekend. Ik weet dat jullie je sowieso geen zorgen maken en als het zo was, dan zouden jullie trouwens de enige zijn. Zelf heb ik me nooit en te nimmer zorgen om mezelf gemaakt. Ik weet helemaal niet wat dat is, een zorg. In onze staltaal een in het oor hard klinkend woord. Skrup otrok ga skrubi. Hij maakt zich zorgen om het kind. De voorlezeres onderbreekt. Dit heeft de censor doorgestreept, maar als je het weet is het toch leesbaar. En ze leest verder. Mij kan niets gebeuren. Dat was ik me al van kleins af aan bewust. Destijds, toen de bliksem in de dorsvloer sloeg, en later, toen de heimweersoldaat, of wat hij ook was, misschien was het gewoon een jaloerse vent, op me geschoten heeft. Waar wij zijn, weer stopt ze. De brief is in de vroege zomer geschreven, was 2 maanden onderweg. En leest verder. Waar wij zijn, schijnt om middernacht de zon nog. Het probleem zijn de muggen. Het lijkt wel of mijn bloed hun beter smaakt dan dat van mijn kameraden. Met ijsberen hoeven we pas in de winter rekening te houden. Maar jullie weten dat ik een geboren jager ben. De Engelsen houden zich nog gedijst. We horen van hen alleen de namen van de voetbalelftallen. Die me trouwens helpen als ik niet kan slapen. Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Leeds United, Manchester United, Red Stars Newcastle, Partizan Belfast. Zij die voorleest. Ook hier heeft de censor woorden zwart gemaakt. Ik hoop dat ik de namen niet verkeerd heb ontcijferd. Ze leest de brief uit, als tussen de regels. Wat is de oorlog saai? Vooral heel saai. Elke dag is hetzelfde. Geen zondag, geen feestdag. Hoeveel nuttigs kon thuis worden gedaan, wat het land heel, heel anders ten goede zou komen. Thuiskomen, werken. Wat verlang ik naar zinvol werk in plaats van me te vervelen tot de eindzegen. Ik mis je, zus. Ik heb je altijd alles kunnen zeggen. Maar die tijd komt weer. En ik kom terug als miljonair. Heil aan jullie allemaal. Heil aan jou. Jullie Poollichtzoon, Valentin.
Vervolgens opent grootvader de tweede brief en geeft die aan mijn moeder om voor te lezen. Ze begint weer, stil, voor zichzelf te lezen en onderbreekt zichzelf meteen. Vreemd, hier schrijft Benjamin niet zelf. En dan laat ze nog iets als een kerm horen, een kreet. Zoals de kreten van schrik, van afschuw of van vreugde en verrukking, die ooit een typisch familiekenmerk waren. En op moeders kreet volgen in koor grootvader, grootmoeder, zus en zelfs ik, nog ongeboren, kerm mee. En dan staat de vrouw die in verwachting is op. Ze trekt haar schoenen en lange jas uit en smijt ze in de rondte, ver weg, uit zicht. En daarna steekt ze, bijna ceremonieel, het haar op, zoals het zat aan het begin. En de brief? Ik herinner het me niet. Misschien ben ik door het naar adem happen wel even verblind. Wat ik dan zie, de brief in de hand van de maagdelijke zus.
En wat ik van haar hoor, ik wist het. Heeft ze de brief dan voorgelezen? Volgens mij alleen delen ervan. Tot zijn laatste adem, dapper tegenover de vijand... Vijand heeft niet geleden voor Führer en vaderland. We zullen vol bewondering aan hem blijven denken. Laat de aarde van de vijand licht voor hem zijn. Licht, licht.
En daarop licht. Volgend, weer een gezamenlijk familie- of zelfs volksjammerklacht. En ik doe weer mee. Nu echter geen zucht, eerder iets eenlettergrepigs tussen eenlettergrepig gekerm en gehuil voor op treurcultuur afgestemde oren moeilijk aan te horen, tegen de pijngrens aan. Maar zo ging het er bij ons nu eenmaal aan toe en zo is het. En bovendien is ons volkskoor na die ene uitroep meteen weer stil geworden. Wie laat zich daarna, na de fractie van een minuut of een heel jaar, als eerste horen? Grootvader, die in de loop der gebeurtenis tot nu toe steeds binnenmonds gevloekt heeft, vloekt nu voor het eerst hardop.
Vervloekt! Zullen ze zijn. Laat het duivel alle Duitsers halen. Van Arnulf tot Siegfried, van de Annelissen tot de Sieglindes. Laat Duitsland niets, niets minder dan niets op de wereld zijn. Van de Maas tot de Memel niets en niets en nog eens niets. Met hier en daar een opgedroogde muizenpoepje, een lintworp in een po, een verroeste deurklink in een kapotte tandenborstelbeker in de pappige sneeuw. Nooit meer een Duitser. Met Duitse schedels zien, zijn Duitse benen, zijn Duitse botstructuur, zijn Duitse scheiding in het haar, met zijn Duitse fietsknijper om zijn Duitse broekspijpen, zijn Duitse schoenmaat voor zijn Duitse poten. Nooit meer iemand Duits horen spreken, met zijn in stukken gehakte taal, met zijn eentoon stemvork, met zijn trommelvlies doorborend gebrul, met zijn sonoor knarsende vreedzakgeritsel. De Duitsers zouden in de lucht verscheurd moeten worden, door de bommen van Mars bedolven moeten worden, in de vuurzee ten slotte niet meer dan een schaduw, hun eerste, hun laatste. En dan zet hij een grote stap richting zijn zwangere dochter. En vervloekt is de liefdeswurm in jouw liefdesbuik, vervloekt is die vrucht in je lijf. De Heer geeft, de Heer neemt, vervloekt is de naam van de Heer tot in de eeuwigheid.
Daarbij uithalend alsof hij haar een klap wilde geven. En ik op de bank dook ik weg, kromp ik ineen. En mijn moeder, ze heeft zich niet bewogen. Ze heeft geen vin verroerd. En dat was grootmoeder die haar man tot de orde riep door haar arm op zijn schouder te leggen en te zeggen:
het is Benjamins doopkaars, is zijn doodskaars geworden. Laten we naar huis gaan om hem aan te steken. Bovendien moeten de beesten gevoerd worden en de eieren uit het hooi worden geraapt voor de marter ze uitzuigt. Ah, het was zo'n kluns. Als misdienaar stootte hij bij de heilige mis het wierookvat om en raapte hij tot aan de zegen één voor één de korreltjes op en hij gootte de wijn naast de vinger van de pastoor en hij bleef de altaarbel maar luiden tijdens de consecratie terwijl wijn en brood veranderden in het lichaam van Christus tot aan het Onze Vader, tot aan het Agnus Dei. En wat een kracht in zijn handen had hij daarbij. Herinner je hoe je hem een keer een reuzensleutel gegeven hebt om de mostkelder op slot te doen? En hij kreeg de deur weliswaar niet open, maar brak de sleutel. Zo sterk was hij. Niet te geloven, wat een oen.
Grootmoeder en haar man komen langzaam in beweging, verlaten de heidesteppen op weg naar huis. Daarbij gaat ze verder.
Het brood ligt nog in de oven. Het mag niet zwart worden. En ooit was hij een dwerg bij het schooltoneel en heeft hij het hele stuk in kleermakerszit gezeten en niets anders gedaan dan genaaid en zich daarbij aan één stuk door in de vingers geprikt. En na afloop zei hij: het kwam omdat moeder naar me keek. Zijn zondagse pak in de kleerkast op de galerij boven het kippenhok, hij daar.
Ze wijst op mij.
Zou het aan moeten trekken als het hem past na de oorlog. En ook zijn vormselhorloge, zo is het toch? Kijk daar, daar loopt een haas zigzaggend. En wat zijn de wolken mooi, met een gouden rand zoals op het altaarschilderij in de parochiekerk. En het gras is nog nat van de avonddauw. Ja, een bladzij is uit het boek van ons leven gescheurd, rats. Ik kan niet geloven dat hij dood is. God houdt ervan terug te komen, zei de pastoor in zijn laatste spreek. Maar of dat klopt? En morgen is het zondag. Vergeet niet dat we 's middags kaarten. Tarok, het ruikt naar herfst. Ruik jij het ook? Waarop haar man, jij met je eeuwige drang tot verzoenen, met je vredeswaan, vrede op aarde, onmogelijk.
Intussen zijn op dezelfde manier de twee zussen op weg naar huis gegaan. En weer heeft het vertrek iets van een dans, een, als dat bestaat, treurdans. Aan de rand van het veld raapt de sombere zus de door moeder weggeworpen lichte lange jas op en trekt die over haar boerenschort aan en zegt: onzichtbaar zal ik zijn in de winter, in de bossen, onze bossen, in de bergen, de onze, in de sneeuw. Mijn moeder, dus dat betekent? Haar zus?
Ja, dat betekent het. Ik trek de oorlog in. Ik ga naar de oorlog. Ik tuimel de oorlog in de mijne, in de onze. Een van onze groene kerntroepen in de bossen van de Pecha, van de Kummel, de Ursulaberg.
Mijn moeder, het is uit met de pret. Nooit zal ik me meer verheugen. En daarop haar zus, weet je het zeker? Jij, zonder plezier. En daarop, beide zijn al buiten mijn blikveld, moeder nog. Ja. Nee. Ja.
Tot zover.